En wat ik fijn vind is als hij vettig is dus, en lang zijn werk blijft doen. Ja. Want het is natuurlijk toch vaak spul wat... als je 5-6 uur op de fiets gaat zitten, dan is het wel fijn als na 5-6 uur heb je het meest nodig als het dan ook zijn werk nog doet.
Ja, dat is voor mij ook een beetje de grens, zeg maar. Ja. Als ik ritten van langer dan 4 uur, dan doe ik zo'n hele kwak smeer ik erop, zeg maar. Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. Hiep, hiep, hoera, taart en confetti. Dit is aflevering 100 en dat moet je vieren. Al 100 keer namen we je mee in allerlei verhalen uit de wereld van de fiets. Van de nieuwste fietsen, onderdelen en techniek tot boeiende gesprekken met profrenners, de fietsbranche, experts en de ervaring van fietsers als jij en ik. Verwacht geen terugblik, maar een feestelijke etappe vol luisteraarsvragen. Want als je de 100 haalt, dan heb je niet alleen de benen om verder te gaan, maar ook een beetje het gevoel dat je in de gele trui rijdt. En wees gerust, de bezemwagen hebben we nog lang niet nodig. Edwin, gefeliciteerd!
Ja, dankjewel. Jij ook, hè?
Ja, onze 100ste aflevering van Fiets de Podcast.
Had je ooit gedacht dat je dat ging halen?
Nou, als je begint, we namen het stokje over van Benjamin, ja. Benjamin de Bruin. En ook de kudos aan Benjamin, die begon. En die heeft inderdaad het gedaan tot aflevering 25. Dus toen hebben wij het stokje overgenomen. En jij was natuurlijk al actief.
Ja, ik was er toen al bij actief. Betrokken. Jij hebt dus gewoon 75.
Al, en ook samen gewoon. We hebben dat ook gewoon weer samen gered. En elkaar nog niet zat. Dus dat is volgens mij mooi. En ook dank aan alle luisters natuurlijk. Die ons weten te vinden. En hier op tafel, daar staat een heel subtiel taartje.
Ja, voor jou, hè?
Nee, dat is toch wel heel attent dat je gewoon vanochtend speciaal een taartje bent gaan halen. Dus die gaan we even aansteken. Zo. Kijk. En een kaarsje. Ik ga hem even uitblazen.
Nou, 100.
Kijk. Ja.
Lekker.
Hier, 100.
Nou, en
ik ga hem nu niet eten, want het is ook niet erg smakelijk voor de uitzending. Dus die bewaren we voor straks. Maar van die 100 aflevering, Edwin, is er nou eentje of misschien wel twee die je zijn bijgebleven?
Dus... Ja, er zijn er wel meer die me zijn bijgebleven. Maar ja, je hebt me natuurlijk al voorbereid op deze vraag. Dus ik heb even het archief net doorgenomen gisteren. En die met Floris van Bunninghausen, die vond ik wel heel bijzonder.
Ja, dat was voor het spande zich in eigenlijk tijdens een hele bizarre challenge voor Wereld Alzheimerdag.
24 uur fietsen. Tenminste, dat zou hij gaan doen. En meestal besteden we aandacht aan allemaal meestal besteden we aandacht aan heroïsche dingen die allemaal lukken. En dit was mislukt en dat vond ik wel bijzonder. In het begin dacht ik, moeten we dat dan wel doen? Maar hij was daar zo open over. En ik vond het eigenlijk ook juist zo inspirerend.
Zijn kwetsbaarheid.
Dat vond ik een hele mooie aflevering. Als je die nog niet gehoord hebt.
57.
Nummer 57. Is het naluisteren zeker waard. En ik vind het altijd leuk als we op pad gaan. Dat doen we de laatste tijd niet zo vaak meer. Maar misschien moeten we dat weer eens
We moeten even goed naar onze producer kijken. Ja. Qua ondersteuning van wat goede microfoons. Precies,
ja. Die op de Velofollies vond ik bijzonder. En vooral omdat Ludo Dierksons, die is nog niet zo lang geleden overleden. Ja. Helaas. Veel te vroeg. Maar op de Velofollies hebben wij hem gesproken. En ik kan me nog herinneren dat jij daar ontzettend veel lol mee had.
Ja, ik werd er enorm blij van. Het enthousiasme. En het was vrijdagavond. Maar het was denk ik... En ik ken hem verder niet persoonlijk. Maar wat ik ook hoorde van zijn collega's bij Codegex. Wat een warme persoonlijkheid het was.
Dat straalde die ook uit.
Ja, en ook zo gek op de fiets nog. Ja, dat kwam echt wel aan bod in dat gesprek.
Dus ik hou het even bij die twee dan.
Ja, ik heb... wat je zegt, op locatie gaan, dat blijft altijd heel erg bijzonder. We worden met open armen ontvangen. En ik denk wat mij bijstond is toch wel de aflevering ook 39. Dat was februari 2023 bij wereldkampioen Ellen van Dijk.
Ah, ja.
Dat was heel erg leuk. En natuurlijk ook bij Benjamin, haar partner. En die natuurlijk de eerste 25 afleveringen voor zijn rekening nam.
Voelde je toch wat extra druk, hè?
Ook. Ik voelde en de druk. Ik bedoel, zo lang was ik nog niet begonnen. Maar wat vooral heel erg leuk was, hoe enthousiast zij was om ons ook een inkijkje in haar huis te geven.
Ja, dat was erg leuk.
In haar garage, waar haar fietsen stonden. Ja.
En ze was zwanger toen, maar dat mocht ze
niet vertellen. Dus zij gaf ons een prachtig inkijkje op haar doelen voor het komend seizoen. Alleen ze kon nog niet vertellen dat het toch iets anders ging lopen. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ook de aflevering met Nicole van Batenburg. dat was voor mij een heel mooi inkijkje in het ultrarennen. Ja. Ja, hoe bizar dat is en wat, ja, wat zij kan en presteerde tijdens haar doldwaze avonturen in onder andere Rwanda. Dat is aflevering 88. Maar sowieso die locaties, vele follies. We hebben in een tent gezeten bij de Strade Bianchi Achterhoek.
Ja, dat is ook erg leuk.
Dat was erg leuk in Lochem. Die is ook weer in september. Ben je aan de keukentafel?
Met Freo. Met Freo. Dat is ook heel leuk. Ja.
En Forever Young.
Ja. Nederlands kampioen 60+.
60+. En hoe hij eigenlijk iedereen blijft verbazen met zijn continue stroom aan podiumplaatsen.
Ja, ik zie dat hij de laatste tijd steeds aan het hardlopen is. Dus misschien
daar ook een carrière. Dus we zijn eigenlijk op heel verschillende plekken geweest. En hopelijk gaan we dat weer oppakken. Dus dank aan al die gasten die waar wij mochten aanschuiven bij hun thuis. Maar ook de gasten die bij ons in de studio kwamen. En natuurlijk ook de hulp en bijdrage van alle collega's. We gaan het hebben over luisteraarsvragen. En dit is een feestelijke aflevering. En we dachten, we draaien het eens helemaal om. In plaats van dat wij de onderwerpen bedenken, hebben we onze luisteraars opgeroepen om ons van vele vragen te voorzien. En dat is massaal gedaan. Dus waarvoor dank. Wat we vroegen, iets grappigs, iets prikkelends of puur fietsadvies. Alles kwam voorbij. En we gaan een aantal van die vragen ook belonen met een kleine attentie, zoals beloofd. En we hebben meer vragen gehad dan we kunnen behandelen in dit half uurtje. Dus die schuiven we lekker door naar volgende afleveringen. En blijf ook je vragen en opmerkingen vooral sturen naar podcast@fiets.nl. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in onze uitzending. We beginnen met de eerste vraag, Edwin. Die is van Bart Lespois. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Trouwe luisteraar. En hij vroeg, hoe onderhouden de mechaniekers van de worldtourploegen de fiets eigenlijk tijdens een grote ronde? Worden ketting, cassetten, remmen en banden dagelijks vervangen of gaan die langer mee? En met welke banden rijden ze precies? Breedte, met of zonder binnenband? En hoe lang houden die stand?
Ik ben blij dat hij het zo lekker compact houdt.
Exact. Maar goed, hè, in een hele hoop vragen eigenlijk verpakt in één lange zin. Had jij daar van tevoren een beetje beeld bij?
Ik had er wel beeld bij. Zoals bij heel veel vragen is het antwoord niet heel simpel eenduidig te geven. Omdat er heel veel ploegen zijn met heel veel verschillende budgetten. Heel veel verschillende sponsoren. En ook nog eens heel veel koersen. Dus het verschilt heel erg wat voor soort koersen rijden. Maar ik ben blij dat jij even je contacten hebt gebruikt.
Ik heb hulp gezocht. Ja, ik was in juni was ik bij de servicecourse van Visma Liesebijk.
Ja.
Omdat we toen een introductie hadden van de nieuwe Cervélo S5. Hè, waar Visma mee rijdt. Waarvan er laatst ook een hele hoop zijn gestolen. In Spanje.
Ja, dat gewoon iedere keer toch weer gebeurt.
Ja, eigenlijk inderdaad. Je denkt, iedere grote ronde hoor je het. Of in rondes van een week. Hè, dat er weer een ploeg is overvallen. Dat de truck is leeggeroofd. Dat je toch denkt van, kunnen ze gezamenlijk niet een oplossing bedenken? Hè? Beveiligers, et cetera. Ja. Nou, ongetwijfeld.
Honden hadden we het al over.
Ja, het is schade, 2,5 ton.
Ik vraag me ook af, hoe staan die bedragen komen? Ik denk dat ze dan met consumentenprijzen werken.
Dat denk ik.
Als je 15 van die Cervélo's met die reserve wheels al die dure spulletjes erop.
15.000 euro gemiddeld genomen.
Natuurlijk geen... Dat bedrag, dat is wat wij ervoor zouden moeten betalen als we die fietsen gaan kopen. Maar dat is niet wat het hun kost. En ze zijn gelukkig groot deels weer teruggevonden.
Nou ja, daarom. Drie waren er eerder teruggevonden. De rest is nog niet gevonden.
Nee.
Maar goed, ik kwam daar in contact met een van de mechaniekers, Mike van der Ham. Die heeft mij toen ook even geholpen om mijn testfiets toen goed af te kunnen stellen. En heeft me toen ook van alles verteld. Dus ik dacht, die ga ik even vragen. En Mike, die was zo vriendelijk om ons snel van een antwoord te voorzien. En eigenlijk wat hij zei, is dat ze elke twee etappes of een wedstrijd gaat er een vastgewaxte ketting op. En die wordt vervolgens elke keer gecontroleerd en bij goed bevonden opnieuw gewaxt. Die mechaniekers checken gewoon elke dag die fietsen. Banden rijden ze met de Victoria Corsa Pro, 29 mm breed. Tubeless en na elk rit worden ook deze banden gecontroleerd. En bij inrijding of slijtage wordt die vervangen. Dat geldt eigenlijk ook voor de componenten, dus cassetten bijvoorbeeld. En wordt waar nodig vervangen om problemen te voorkomen en voor te zijn. Maar dat ligt ook heel erg aan het type parcours en slijtage. Of dit na elke etappe gebeurt of na meerdere etappes. Ja,
de Parijs-Roubaix rijden ze met andere banden.
Ja.
Tenminste, al dat soort koersen met slecht wegdek, gravel.
Maar eigenlijk kan je het wel samenvatten. Het is wat dat betreft heel erg afhankelijk van de staat van de onderdelen naar iedere wedstrijd. Het is niet echt
de standaard. Er zijn natuurlijk, Visma heeft een heleboel geld. En er zijn ook ploegjes die veel minder geld hebben. Ik heb wel eens profs gesproken die trainingswielen hadden die slechter waren als waar jij en ik mee fietsen. Omdat gewoon die ploeg niet meer geld heeft. Ja. En die gaan echt niet iedere twee etappes nieuwe banden op hun fiets krijgen.
Dus als je het hebt inderdaad over, dit is één antwoord, maar wel van een ploeg met inderdaad nodig budget. Precies. We gaan door naar de volgende vragen. Desiree van Doorn is een half jaar aan het fietsen. Nou, daar worden we blij van. Ze fietst nu wel op de fiets van haar vader. En ze wil nu zelf een racefiets gaan aanschaffen met een budget van €2000. Ze krijgt allerlei goedbedoelde adviezen. Maar
zo gaat dat.
Ze wil vooral advies van jou.
Oh.
En jij als expert. Mm. En zij vraagt zich af. Ja, ik heb €2000.
Mooi budget.
Nieuw of op Marktplaats. En als ik dan op Marktplaats een fiets ga kopen. Waar moet ik dan op letten? Ik ben 1,75 meter. Ik kijk naar een maat 54 of medium. Kortom, help mij.
Help. Ja, het is lastig. Ik heb met €2000, ook al is dat een heleboel geld, zou ik toch niet voor een nieuwe fiets gaan.
En waarom?
Omdat fietsen de laatste jaren zo waanzinnig duur zijn geworden. Ja. Dat je voor €2000 gewoon erg weinig keuze hebt. Terwijl de tweedehands markt is er voor €2000 echt zat te vinden. Wat misschien wijsheid is om te kijken of je een deel van je budget kan gebruiken aan een goede bikefit. Zodat je zeker weet dat je de juiste maat koopt.
Kost gemiddeld genomen 150 tot 200 euro, hè, bikefit. Ja,
ja. Dat klinkt als zonde van die 2000 misschien. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat je een fiets koopt waar je goed op zit. En dan Marktplaats.
Waar moet je dan op letten? Ja, er staan ook veel fietswinkels inderdaad met tweedehands aanbod. Dus je kan natuurlijk ook gewoon naar een fietsenwinkel gaan.
Precies. Maar als je carbon koopt, goed nalopen of er geen scheurtjes of lakbeschadigingen
gebruik
opzetten.
Kijk goed in het daglicht of gebruik een zaklamp om goed te checken.
Zorg dat je garantie krijgt als je hem bij een winkel koopt.
Ja.
Dat zal via Marktplaats natuurlijk niet gaan.
Nee.
Misschien is het handig als het de fiets van je vader is, als je vader meegaat. Die zal dan misschien wat meer ervaring hebben om even te kijken of de remblokjes, de ketting, de tandwielen en zo.
Dus de draaiende onderdelen.
Ja, dat scheelt je. Dat je niet al heel snel weer extra kosten hoeft te maken om de slijtageonderdelen te vervangen. En dat is denk ik wel zo'n beetje.
Voor
2000 euro hartstikke leuk.
Een fiets met schijfremmen.
Ja. Ja.
105 groep.
Ja, bijvoorbeeld. SRAM kan ook.
Ja, SRAM. Ja. SRAM Rifle.
Ja.
Dat moet
je een mooie fiets voor kunnen scoren.
Ja. Ja, nou ja, heel veel succes. Hou ons op de hoogte wat het is geworden. Mattie van der Heijden rijdt zelfs zo'n 6000 kilometer per jaar. En vraagt, moet ik dan ieder jaar mijn cassette vervangen?
Ja, dat is ook weer zo'n vraag waar je niet ja of nee op kan zeggen.
Nou, probeer het eens. In between.
Dat ligt er dus aan waar je fietst, hoe je fietst, hoe je je fiets onderhoudt. Ik fiets heel veel in de polder, schakel ik eigenlijk nauwelijks.
Ja, vier bochten gemiddeld
precies.
Genomen.
Dus dan slijt in ieder geval je cassette ook nauwelijks. Je ketting schakelt een paar keer per ritje, dus die slijt ook niet zo heel hard. Dus eigenlijk is het antwoord dat je meestal wel meer dan 6000 kilometer met een cassette kan fietsen. Ligt er ook een beetje aan hoe vaak je je ketting vervangt.
Ja.
Wat een goede tip is en wat veel mensen ook doen, is met twee kettingen fietsen. Daardoor gaat eigenlijk je cassette langer mee, omdat je als je maar met één ketting fietst, dan slijt die in op je cassette. En dan
vreet die veel harder je tandjes.
Dan gaat dat sneller. Terwijl kettingen zijn goedkoper dan cassettes. Ja. Dus als je dat met twee kettingen doet, dan gaat je cassette wat langer mee.
En qua onderhoud?
Aan een cassette heb je eigenlijk niks te onderhouden, schoonhouden.
Ja, schoonhouden. Dat is het beste,
Zorg dat je cassette schoon blijft en je ketting. En dan slijt die ook niet zo snel.
Maar heb jij voor jou gemiddeld genomen cassette?
Nee, dat kan ik niet goed zeggen. Nee? Omdat wij zoveel testfietsen en testspullen hebben, dat ik alles door elkaar gebruik constant.
Maar 6000 kilometer inderdaad, zou je toch denken, dat moet zonder problemen.
6000 kilometer moet je halen, ja. Maar bijvoorbeeld als je heel veel gravelt.
Ja. Dan is de
en dan ligt het ook nog weer aan de cassette. Hè? De ene slijt natuurlijk weer een stuk sneller dan de ander.
We gaan, dat vond ik een hele leuke vraag. De van Alfred Klaassen. Die draagt al 40 jaar fietshandschoentjes. Bij wedstrijden, toertochten en trainingen. Sowieso. Ja. Een lange fietscarrière.
Dat is aan het verdwijnen, hè?
Dat is handschoentjes. Maar ze beschermen je handen bij een val. Nou ja, comfort, et cetera. Maar hij ziet de laatste jaren dat renners als Mathieu van der Poel, Pogacar en Van Aert vaak zonder handschoenen rijden. Lopen ze dan geen extra risico's? En hoe gevaarlijk is dat eigenlijk? Zijn daar cijfers of statistieken over bekend?
Ik heb ze niet kunnen vinden.
Ik ook niet. Nee. Ik ben inderdaad online. Ik heb chat gevraagd, maar ja, niet bekend.
Nee. Nee, ja, het is denk ik ook een beetje logisch verstand gebruiken. Natuurlijk is het gevaarlijker als je valt zonder handschoenen dan met. Maar ik denk dat een wond op je hand bijzaak is vergeleken met alle andere wonden die fietsers oplopen. Met gebroken sleutelbenen.
Maar fiets jij met handschoentjes?
Ik fiets nooit meer met handschoentjes, nee.
Ik ook niet. Heel af en toe bij een
gravel. Vroeger altijd in de tijd van de gebreide handschoenen. Zo oud opa vertelt. Maar ik eigenlijk nooit meer. Nee. Ik vind ze niet lekker zitten. Ik krijg af en toe wel eens een setje opgestuurd om te testen. Dus dan gebruik ik ze nog wel eens eventjes. Maar eigenlijk iedere keer is weer de conclusie. Ik hou er niet van.
Nee, ik gebruik het alleen inderdaad bij gravel races. Ja. Waar je denkt, nou, een beetje extra wel, comfort. Ja. Ja, heel af en toe. Maar eigenlijk vind ik gewoon dat gevoel, pure gevoel van mijn handen. Gewoon op het stuur. Vind ik ook prettig.
Vind ik fijner, toch? Ja, ik ook.
Ja, nee, dus ja, Alfred, ik denk dat het wat dat betreft trend is dat we steeds meer fietsers gaan zien zonder handschoentjes.
Ja.
En er zijn inderdaad geen cijfers of statistieken over bekend. Nee. Maar doe vooral gewoon lekker wat je...
Ja, en als je die handschoenen zat bent en het je toch vooral om comfort gaat, dan kun je natuurlijk ook kiezen voor een wat dikker stuurlint.
Ja.
Die zijn er in allerlei...
Ja, een gel stuurlintje.
Ja, zoiets of gewoon een millimetertje dikker. Dat is ook te koop.
Vraag van Erste van Beerschot. Ik hoor om me heen in mijn fietsgroep dat mijn bandjes voor de racefiets, dat is altijd leuk hè, als anderen in je race in je fietsgroepje jou gaan adviseren, van 25 mm nu toch echt te smal zijn.
Nou ja.
Weet je, we komen van 19 mm. Hè?
Ja.
En dat ik juist voor 30 mm breed moet gaan, want dat geeft volgens hen meer grip en comfort. Klopt dat? En welke bandjes adviseren jullie?
Ja, dat is grappig.
Ik fiets het hele jaar door zo'n 8000 kilometer. Kudos voor Esther.
Ja, dat is een leuke discussie die inderdaad in heel veel fietsgroepjes plaatsvindt. Ja. Het grappige is dat je toen de mountainbike van 26 naar 29 inch ging, gaat er niet om de breedte, maar om de omtrek van de band. Dat kon je echt duidelijk voelen. Hè. Dan weet je, er waren mensen die werden ineens, die konden hun groepje niet meer bijhouden als je als laatste met een 26 inch fiets had. Dat was echt heel duidelijk te voelen. Maar het verschil tussen een 25 en een 28 mm band is vaak helemaal niet te voelen. Wat je ziet in laboratorium testen voor rolweerstand is dat 28 mm vaak minder rolweerstand levert. Maar dan heb je het over 2, 3, 4 watt.
Ja, nou, maar dat is voor ons...
Knappe fietser als je dat voelt. Ik voel dat niet in ieder geval. En het geeft meer grip. Dat is logisch, want je hebt meer
breder oppervlakte.
Meer contact op de grond. Maar ook dat is bijna minimaal.
Maar misschien dan mentaal... Een gevoel van veiligheid.
Ja. Zou je daarvoor brede banden gaan doen? Ja, ik weet niet. Als het in je fiets past, zou ik het gewoon eens proberen.
Ja.
Het grootste voordeel wat ik zie is dat je met lagere bandendruk kunt fietsen.
Ja.
Hoe breder je band, hoe minder lucht je erin hoeft te stoppen. En dat geeft inderdaad ietsje meer comfort.
Dat is een indicatie. Zei jij.
Ja, dan heb je het over dat ze van weet ik veel, van 5 naar 4,8 bar gaat of zo. Ik zeg maar wat. Ik weet niet
of dat
ze
voor sommige mensen überhaupt al schrik, hè? Dat je gewoon onder de 6 bar.
Ja, er zijn natuurlijk nog. Talloze fietsers die 7,5 bar in een band. Ja, dat is een beetje veel.
Maar gewoon proberen. En die 25...
Ik zou eerst die 25 lekker oprijden. Precies. Voordat je overstoot.
En dan kan je ze inderdaad met 30 gaan proberen.
Ja, 30 past lang niet in alle fietsen.
Jij
test al die nieuwe fietsen.
Nee, ik weet het niet.
Maar als je een fiets van een jaar of 4, 5 jaar oud hebt,
maar goed,
is vaak 28.
Zij zegt dat ze voor 30 mm breed moet gaan. Ik hoop, dan zal het vast wel passen.
Ja.
Nou, Edwin gaat lekker hè, met de vragen.
Er zit tempo in.
Maar ja, dat is ook de bedoeling. We gaan naar een vraag van Laurens de Neve. Ik vroeg mij af hoe belangrijk... dat woord.
Oh.
Ja.
Chamois crème?
Juist. Eigenlijk is op de fiets. En welke merken raden jullie aan?
Broekenvet. Anders noem je het gewoon broekenvet.
Broekenvet. Ja. Zijn er nog andere woorden voor?
Vast wel.
Ja. Het aanbod is eindeloos, maar de marketingclaims lijken allemaal hetzelfde. Waar moet je op letten? Nou, gebruik jij het?
Ja, soms. Dat ligt een beetje aan. Nou, als ik een hele lange rit ga doen bijvoorbeeld.
Ja?
Op een tijdritfiets gebruik ik het, want dat zit gewoon niet zo comfortabel. En dan helpt het als je zo'n crampje gebruikt, want dat glijdt het allemaal net even wat makkelijker in plaats van dat je schuurplekken krijgt.
Ja.
Dus ja, ik gebruik het wel eens.
Let jij op het merk wat je koopt?
Ja, eigenlijk wel. Want als je eenmaal een merk hebt dat je goed bevalt, dan ben je niet zo snel geneigd om iets anders te gaan. En ik heb ook wel eens spul gehad dat ik echt niet fijn vond. Dus ja.
Maar zijn er dan bepaalde eigenschappen of ingrediënten waarvan ze, weet je, dat maakt het ene merk beter dan het andere merk?
Die zijn er, jazeker. Wat ik grappig vind is dat er ook een mannen- en een vrouwenversie is.
Oh ja?
En daar heb ik nog steeds een beetje mijn twijfels over of dat ergens voor nodig is.
Ja, dat weet ik niet. Ik ga daar ook maar niks over zeggen, want ze zeg ik iets totaals verkeerd.
Ja, ik weet het niet. Maar ik heb het idee dat dat vooral marketing is eigenlijk. Ja. Maar als iemand tegendeel kan bewijzen, dan hoor ik dat graag.
Ja, natuurlijke ingrediënten. Misschien maakt dat, hè? Vind je dat belangrijk, hè? In plaats van dat er veel zooi in zit.
Ja. Ja, wat ik fijn vind is als hij vettig is dus, en lang zijn werk blijft doen. Ja. Want het is natuurlijk toch vaak spul wat, als je 5-6 uur op de fiets gaat zitten, dan is het wel fijn als het na 5-6 uur heb je het meest nodig als het dan ook zijn werk nog doet.
En, ja, dat is voor mij ook een beetje de grens, zeg maar. Ja. Als ik ritten van langer dan 4 uur, dan doe ik zo'n hele kwak smeer ik erop, zeg maar. Ja, en qua merken, ik heb eigenlijk altijd heel lang het merk van dat hele goede naam. Bumbutter, Happy Bumbutter. Oh, ja.
Is wel een bekende inderdaad.
Ja, ruikt ook lekker. Ja, beetje mentholachtig.
Die van Assos vind ik fijn.
Ik heb eentje van Keer van Futurum. Futurum heeft een goede. Ja, die is ook wel betaalbaar nog.
Ja, want sommige zijn, die van Assos is aardig aan de prijs. Maar je doet er ook wel weer erg lang mee.
Die Futurum tube, die €20. Ja. Ja, die heb ik al een half jaar. En die is nog lang niet leeg. Okay. Maar goed, weet je, volgens mij qua marketingclaims, volgens mij moet het gewoon vooral blijven werken na pakweg 4 uur. En denk ik dat je verschil, dat het heel persoonlijk is. En wat ben je gewend en wat vind je lekker ruiken?
Ja, en wat ook heel belangrijk is, veel mensen gebruiken dat spul omdat ze snel schaafplekken krijgen. En dan komt het vaak doordat ze een te grote broek dragen.
Hey.
Dat is misschien nog wel een tip. Zorg dat je een broek hebt die goed strak zit.
Ja, want anders gaat dat schuren, die broek.
Dan kan het ook niet scheuren.
Ja. Dus daarom is het ook af en toe gewoon goed om daar even wat aandacht aan besteden. Qua maatvoering van een broek, even te passen. Wel met onderbroek aan.
Niet op de fiets, hè?
Nee, niet op de fiets. Ja. We gaan naar de vraag van Michiel van Ettinger. Ondanks al die fietsinnovaties en elektrisch schakelen, et cetera, fietsnavigatie, schijfremmen. Waarom maken die nog altijd zoveel lawaai?
Ja, dat maken ze niet altijd, hè?
Nou ja, hij vraagt zich af, waarom maken ze nog steeds zoveel lawaai? Ja. Dus waar kan het aan liggen?
Ja, aan verschillende dingen. Vaak is het dat ze vet zijn. Ik weet niet wat jouw ervaring is, maar bij mij is het dat ze vooral heel erg piepen als het nat is.
Ja.
Dat doe je helaas niks aan. Het ligt een beetje aan wat voor soort blokjes je gebruikt, hoe goed je schijfremmen schoonhoudt. Het schijnt vooral mee te maken te hebben dat er veel resonantie in die schijven zit. Dus dat zou de industrie kunnen oplossen door die dingen dikker te maken.
Dat is meer gewicht.
Dat is meer gewicht. En,
maar jij zegt net, schoonhouden, heb je daar een tip voor? Hou jij, want wat je zegt, als het regent, weet je.
Dat piept nou helemaal. Ja, daar word je ook helemaal gek van. En vroeger had je dat natuurlijk met velgremblokjes en carbonvelgen had je dat ook. Gepiep van je welst als je in de regen in een peloton reed. Maar ik erg me er ook dood aan die schijfremmen die heel hard piepen. Maar echt een oplossing ervoor is er
maar
niet.
Jij zegt schoonmaken. Of
ja, in ieder geval zorgen dat het
vrij van zand zijn.
Vrij van zand zijn en vrij van vet zijn.
Nou ja, geen olie op.
Nee, als je fiets, je ziet wel eens mensen die zo'n ketting inspuiten met olie. En dan doen ze dan lekker van een meter afstand. Ja. En dan zie je dat ook allemaal op die remschijf terechtkomen. Ja, en dan buiten dat het minder goed remt, levert het ook lawaai op.
Goed schoonhouden.
Ja.
En inderdaad.
En ermee leren leven.
Ja, het piept wat het is. Ja,
zo min mogelijk remmen, dat wil ook wel eens helpen. Goed voor je uitkijken.
Vraag van Jeffrey van der Pol. Heren van de show, dank voor alle afleveringen waar ik met veel plezier naar luister. En ook nog eens wat van opsteek. Kijk, daar doen we het voor. Ik heb een Scott Foyle gekocht en ben daar erg blij mee. Zo'n mooie aerofiets. Ja. Maar twijfel of ik deze fiets ga verzekeren. Wat zouden jullie doen en welke verzekering?
Oh jee.
Heb jij een fietsverzekering?
Ik heb nog nooit een fiets verzekerd.
Ben jij lid van de NTVU?
Ja.
Dan is je fiets standaard verzekerd.
Ja, dat is waar. Ja,
is geen reclamepraatje voor de NTVU trouwens. Ja. Maar ik heb het natuurlijk wel even uitgezocht. Jij hebt dus nooit je fiets verzekerd. Nee. Behalve omdat die bij de NTVU, als je daar lid van de NTVU wordt, is lidmaatschap kost €67,50. Dan is je fiets tot €1000 verzekerd. Wat werkt voor een tweedehands fiets als je die onder de 1000 euro hebt gekocht? Alhoewel, dus nog een nieuwe.
Want, ze kijken volgens mij ook naar dagwaarde.
Dagwaarde, ja, ja, dat is waar ook. Maar daar hebben zij nog een carbon module. Of tenminste een premie en een verzekerd bedrag. Dus een gemiddelde fiets. Nou, wat zou die nieuwwaarde zijn tegenwoordig?
Gemiddeld? Ik denk dat je zo naar 3500 euro gaat.
3500 euro, dan betaal je 120 euro extra bovenop je lidmaatschap. Het is een. En dan nog, komt er nog een 30 euro bij voor de carbon module.
Ja.
Nou, dus dat is 150 euro.
Maar dan hebben we het over, waarom wil hij zijn fiets zo zeker? Tegen diefstal of als hij
tegen
valt?
De markt schade.
Schade, ja.
Dus ook als je bijvoorbeeld schade bij de interview, hoe het werkt als jij op je gravelbike of op je racefiets onderuit gaat, dan wordt inderdaad tot een bepaald bedrag die schade gedekt.
Ja.
Afhankelijk van dagwaarde.
Ja.
En wat denk ik heel fijn is, als jij koerst wedstrijden, ben je ook verzekerd.
Ja.
Want niet iedere verzekering, ik ben erin gaan duiken, niet iedere verzekering ben je weer verzekerd als jij meedoet aan.
Nee, omdat je dan een soort van bewust het risico neemt dat je onderuit schuift.
Ja. Ja. En eigenlijk de verschillende verzekeringsmaatschappijen, je moet echt wel heel goed de polisvoorwaarden checken. Want ja, daar zit nog best wel wat verschil tussen. Wat is wel verzekerd en wat niet.
Heb jij je fietsen verzekerd?
Alleen bij NTFU. Ja, omdat ik daar toevallig wel lid. En de jaren geleden, toen bij mijn eerste fiets die ik kocht. En dacht ik, nee, dat is prima. Maar ja,
nee, ik zit er een beetje zo in. Gejat worden, dat die kans is heel erg klein. Want er staat heel goed afgesloten in de schuur. En buiten zit ik erop. Of zet ik hem naast me als ik op een terras ga zitten of zo. Dus hij staat nooit ergens met een slotje of onbewaakt. Ja, een beetje vallen, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar die kans is ook niet heel erg groot. Dus dat is gewoon een soort risicoafweging die ik maak. Dat ik denk, nou, die premie die geeft
vrijheid aan de vakantie. Ik ken fietsers in mijn omgeving die al meerdere keer de verzekering hebben moeten aanspreken.
Ja, afkloppen. Ik heb dat
vanwege schade, valpartij, diefstal, et cetera. Ja. Ook uit een schuurtje bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Dus ja, ik denk dat het heel erg persoonlijk is. Maar je moet gewoon heel erg goed gaan vergelijken. Want er zijn ook verzekeringsmaatschappijen. Nou, net kwamen op gemiddeld 3500 euro, zet je op 150 euro per jaar. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen. Als je dan ook inclusief een module voor wedstrijden wil, dan ben je gewoon zeg maar 50 euro per maand kwijt.
Per maand?
Per maand.
Zo. Ja,
en dan bij een aanschafwaarde van 5000.
Ja, ja. Dat is een flinke boel geld.
Ja.
Dan zou ik het risico ook gewoon nemen, denk ik.
En bij racefiets?
Hoe hebben ze dat bij Visma? Hebben ze die fietsen verzekerd, denk
ik? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is misschien wel interessant om uit te zoeken. Maar goed, ja, check het. En ik denk dat het heel erg persoonlijk is. Ja, wat vind je het waard? We gaan naar een vraag van Ronald Brussen. Waarom bieden sommige fietsmerken niet de optie om kleur en afmontage zelf te combineren? Dus bijvoorbeeld de groepset in een bepaalde kleur passend bij je frameset. Je ziet de kleur die je mooi vindt, maar dan is de afmontage dus niet wat je wilt. Dus sommige merken kan je alles customizen. Ja. Waarom doen anderen dat niet?
Ja, omdat dat ongelooflijk bewerkelijk is natuurlijk.
En heel veel geld kost.
En ook heel veel geld kost, ja.
Ja, er zijn merken zoals Obeya. En dan kan je, kan je echt best wel ver gaan.
Ja, er zijn heel veel merken. Dat,
standaard. Canyon sinds kort ook qua lakkleuren. Maar wel vanaf de duurdere fietsen.
Ja, en ook niet. Volgens mij dat je zelf kan zeggen maken, maar groen met blauw en geel of zo. Hè? Dat ze hebben gewoon een aantal opties.
Trek
heeft Project One, Specialized kan je customizen. Ja. Nou, er zijn echt een heleboel Pinarello.
Nederlandse merken, Apex kan het ook.
Apex kan het echt alles. Heel erg goed. Ja. Dus we zijn wel eens in die spuiterij geweest. Dat is echt geweldig. Nou ja, het is vooral erg bewerkelijk natuurlijk. Het is veel, voor een fabrikant veel makkelijker om gewoon die fietsen van tevoren te maken. Die zet je ergens in een warenhuis en dan verkoop je hem. Je kan alle kleuren kiezen als hij maar zwart is.
Dus ja, als je inderdaad de voorkeur hebt voor customizing, zoek gewoon naar de merk inderdaad.
Ja, en wat ik zelf altijd een leuke vind, is er zit heel vaak een meerprijs op zo'n fiets als je hem gecustomized wil hebben. Terwijl je natuurlijk ook prima die fiets kan kopen en hem daarna naar een spuiter kan brengen. En dan kan je hem
ook dat.
Soms zelfs nog voor minder geld dan bij het merk zelf.
En
kan je hem helemaal laten spuiten.
In Nederland zijn we daar goed in.
In Nederland en België, ja. Er zijn een aantal goede spuiterijen.
We gaan, we gaan alweer naar de allerlaatste vraag van deze aflevering dan. Harriet Kroes, bedankt voor alle afleveringen. Ga lekker door. Jullie hebben diverse gasten aan tafel gehad. Nou, ik vond Nicole van Batenburg erg inspirerend. Maar welke gasten willen jullie zelf nog graag aan tafel? Edwin.
Ik vind het altijd heel leuk als we profs of ex-profs aan tafel hebben. Omdat die wereld zo ver van mij afstaat, dat ik het altijd heel intrigerend vind om met die mannen en vrouwen te praten. Dus
heb je nog een voorkeur voor
of
iemand?
Een voorkeur heb. Ja, Lance Armstrong zou ik graag eens aan tafel hebben. Maar we doen
wat zou je nog
volgens mij
vragen?
Is het Nederlands niet zo heel
nee,
goed.
Maar ja. Of ons Engels. Maar.
Ja, daar komen we nog wel mee.
Maar wat zou je hem dan willen vragen? Is er een vraag van je zegt, nou, die zou ik absoluut...
Nou, wat mij heel erg, wat ik erg leuk vind, is dat hij nog steeds zo super, super fanatiek is. Ja. En dat hij nog steeds heel veel fietst.
Zijn eigen merchandising, zijn eigen podcast heeft.
Ja. Dus ik zou het vooral nog wel eens... Over die periode net nadat hij toegaf dat hij doping had gebruikt.
Het WADA-rapport toegaf bij Oprah.
Ja, bij Oprah, ja. Ik, daar zou ik nog wel eens over willen hebben. Ook al denk ik dat daar het meeste ook wel over gezegd is. Ja. Maar ik vond dat... Ik zit er bij hem nog steeds heel dubbel in. Dat ik sommige mensen die willen echt niks meer met hem te maken hebben. En voor mij is het nog steeds wel een soort van jeugdheld. Ook omdat ik dat die hele Amerikaanse sportmentaliteit vind ik heel tof. Dat ze daar veel... beter zijn in zeggen dat ze heel goed zijn. Ja. In Nederland mag je hoofd niet zo snel boven het maaiveld uitsteken. En, daar had hij natuurlijk scheid aan.
Nou ja, Lens, als je dit hoort, stuur even een mailtje. Weet je, ik herken dat wel wat je zegt, prof of ex-profs. Maar zo is ook fietsers die een bijzonder verhaal hebben. Zoals we die ook aan tafel hebben gehad. Hè. Maar bijvoorbeeld, zoals met Floris en noem maar op. Maar Puk Pietersen.
Ja.
Lijkt me leuk om aan tafel te hebben. Ik zei ook wel Bauke Mollema. Die gaat natuurlijk wel een keer stoppen.
Ja, zeker. Die is ook steeds meer aan het hardlopen.
Ja, daarom. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad van hoe hij terugkijkt. Maar ook hoe hij ook terugkijkt op daadwerkelijk ook zijn rol als prof. Maar ook hoe hij tegen die profwereld aan heeft gekeken.
Ja, we kunnen hem eens vragen. Hè? Hij is een keer gasthoofdredacteur geweest. Ik heb zijn nummer nog in mijn telefoon.
Ja, dat gaan we doen. En wat mij ook een hele leuke gast lijkt, die ook echt eigenzinnig en een goed verhaal, denk ik, heeft Tibor Del Grosso.
Oh ja, ja.
Is toch wel
een grootste talent.
Groot talent.
En als we kijken naar wat zijn toekomstdromen zijn.
Een bijzonder verhaal, hoe die aan de top is gekomen of aan de top komt. Dus ik denk een hele hoop gasten nog die we gaan en kunnen uitnodigen. Want we moeten toch gewoon richting die 200.
200,
We gaan hem afronden. Aan alle luisteraars, bedankt voor het luisteren van al die 100 afleveringen. En we gaan lekker door richting de 200. Dank voor alle vragen. Blijf ze ook gewoon insturen. Dit was hem, Edwin. We gaan zometeen taart eten. En we gaan daarna weer vrolijk door. Dus aflevering 100. Abonneer je op Fietsen Podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fietsenpodcast en blijf
fietsen!